Goedemorgen allemaal. Een tijd geleden dat ik hier was. Zullen we met elkaar het woord van God openen in Psalm 27? Psalm 27 en daar lezen we een paar verzen uit. Te beginnen bij vers 4. U kunt het meelezen, het zijn verzen uit de herziene Statenvertaling. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere. Al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, ten dagen van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. En de tekst is vers 8. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Dat is de tekst, er komt nog wel iets bij, maar dat is een beetje de rode draad vanmorgen door de prediking heen. Hoe was jullie vakantie? Heerlijk, hè, zo'n vakantie. Dat is toch heel relaxed. Even helemaal rust. En als het een beetje meezit, ook nog een beetje mooi weer. Dan kom je helemaal van bij. Dan word je gewoon een ander mens van, toch? Dat is ook erg goed voor een mens, om gewoon eens in de rust te zijn. Helemaal stil te worden. Is ook heel goed voor de onderlinge relaties. En het is nog veel beter voor de relatie. Als je daar de mensen de aandacht aan geeft. Daarom vanmorgen is naast de tekst, en die brengt ons daar helemaal naartoe, eigenlijk het thema dat God wil relatie in plaats van prestatie. Dat wil de Heere God. Die wil echt relatie met ons. Terwijl wij veel meer gefocust zijn op prestatie. Maar de Heere God zegt vanmorgen heel duidelijk, ik wil relatie in plaats van prestatie. En daarom is het dan zeker in zo'n, als je zo dan toch in die luie zonnestoel ligt, je hebt vakantie wel eens goed, om na te denken van hoe zit het nou eigenlijk met de balans in mijn leven? Hoe zit het nou? Ja, nu goed, als ik in die zonnestoel lig, nou, dan is dat wel helemaal in balans. Maar ja, je moet er ook weer een keer uit, want die weken vakantie gaan een keer voorbij. En dan begint het weer. En dan verlang je weer naar die zonnestoel. Want dan heb je tegen jezelf gezegd, en dat maken we onszelf wijs, dat je dan echt die balans goed in stand kunt houden. Maar is dat nou wat God wil? Balans in je leven, en als we daarover spreken, dan merk je al heel gauw dat we een onderscheid maken. Dan hebben we het over ons privéleven, thuis, en over ons werkzame leven. Dat splitsen we heel erg. Moet u maar eens opletten, als u daar zelf ook over spreekt, ook als het gaat over de balans in je leven, dan heb je het al heel gauw over je werk en zo. En ja, dan ook nog thuis, hè, want dat zijn twee levens. Althans, zo bedenken we dat. Maar laten we dan maar eens om te beginnen een streep doorgeven, want we hebben maar één leven van de Heere God gekregen. De Heere God splitst dat helemaal niet. De Heere God wil relatie in ons leven. Of dat het nou ons zogenaamde privéleven is, of ons werkleven, werkzame leven. De Heere God wil een balans in ons leven. En het is goed om vanmorgen er eens bij stil te staan hoe God ons nou leert om die juiste balans in ons leven te ontdekken. Nogmaals, want de Heere God wil relatie in plaats van prestatie. Als u dat van vanmorgen als enige al mee zou nemen de komende week in, de komende tijd in, zou dat al heel goed zijn. Om je steeds te realiseren, wat wil de Heere God nou? Wat is nou zijn doel in mijn leven? Nou, dat is relatie. Terwijl wij ontzettend gefocust zijn op prestatie. Laten we maar eens naar een voorbeeld kijken in de Bijbel. U kent hem ongetwijfeld, deze man, een hele bekende uit het Oude Testament. Hij heeft ook een hele bijzondere jeugd gehad. Het begon al bij zijn geboorte, allemaal heel bijzonder. Toen hij wat groter werd, bleek ook dat hij nogal wat wij dan noemen losse handjes had. En zijn zus kon heel mooi dansen. Nou, dan weten we het al, hè? Dat was Mozes. Laten we eens gaan kijken naar hoe het ging in het leven van Mozes. En probeer je daar nou eens aan te spiegelen. En ik kom vanzelf bij Psalm 27 terug. Daar hoeft u niet bezorgd over te zijn. Dat komt echt wel goed. Maar laten we nou eerst eens een voorbeeld nemen over hoe dat nou gaat over de balans in je leven. En laten we dan eens kijken naar wat er gebeurt in het leven van Mozes. En kijk dan niet te veel naar Mozes, maar denk kijkend naar Mozes ook eens aan jezelf, aan je eigen leven. En probeer eens of dat je daar eigenlijk niet een enorme spiegel voor wordt gehouden, waarin je niet Mozes ziet, maar jezelf. Lees hem. Exodus 18. Jethro, Mozes' schoonvader, die priester was in Midjan, hoorde wat God allemaal voor Mozes en voor Israël had gedaan. Hoe de Heer zijn volk uit Egypte had weggeleid. En daarom ging Jethro naar Mozes op weg. Dat was de reden. Hij nam Mozes' vrouw, Zippora, met zich mee. En waarom deed hij dat? Zij was door Mozes teruggestuurd en ook haar twee zonen, Gersom en Eliezer. Wat was er gebeurd? Mozes had het zo druk. Had het zo geweldig druk. Ja, het was allemaal voor de Heer. Ja. Dat vergeet ik niet. Het was echt allemaal voor de Heer. Maar had het zo verschrikkelijk druk. Dat er een dag kwam. En dat hij zei tegen zijn vrouw. Ja, sorry schat. Maar ja, het moet maar even. Want het is tenslotte allemaal voor de Heer. Ga jij maar naar je vader. En die twee jongens, ja, die lopen ook allemaal maar voor mijn voeten. Ik heb het zo verschrikkelijk druk. Het is allemaal voor de Heer, schat. Maar ga jij ook, neem die jongens ook mee, want ik heb daar echt geen tijd voor. En zo kwam Zippora met de twee jongetjes weer terug thuis bij de vader. Dat was Mozes' huwelijk. Zo werkt het. Totaal uit balans. Maar ja. Ik zie u wel denken, ja, maar het was wel voor de Heer. Toch is dat niet zo'n handige gedachte, wil ik u wel even toevertrouwen. De ene heette Gersom, het ene jongetje, de ander. Want Mozes had gezegd, ik ben vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik niet ken. En de andere heette Eliezer, want, had Mozes gezegd, de God van mijn vader is mij te hulp gekomen. Hij heeft mij aan het zwaard van de farao laten ontkomen. En toen Jethro samen met Mozes vrouw en zoon aangekomen was, in de woestijn waar Mozes zijn kamp had opgeslagen, bij de berg van God, liet hij Mozes weten, ik, je schoonvader Jethro, kom je bezoeken met je vrouw en haar beide zonen. En dan moest je kijken wat er dan gebeurt. Mozes ging zijn schoonvader tegemoet, boog zich voor hem neer en kuste hem. Ik moet je eerlijk zeggen, lieve mensen, ik vind dat toch een beetje vreemd. Ik hoop dat u het ziet. Zijn vrouw is al weet ik hoeveel, hoe lang weg, met twee kinderen. En dan krijgt Mozes bericht dat zijn schoonvader eraan komt met zijn vrouw en twee kinderen. En wie zoent hij het eerste? Een schoonvader. Nou, ik zou toch denken, dan ben je toch blij als je vrouw er weer is en die twee kleine jongens van je. En dan ga je toch eerst even mee knuffelen, of niet? Nee, maar Mozes heeft het druk. Mozes' hoofd staat gewoon heel ergens anders. Ja, oké, ik weet het, het is allemaal voor de Heer. En dan gaan ze elkaar begroeten en ze gaan de tent binnen. Nou, dat is natuurlijk ook logisch dat Mozes zo lang al niet meer zijn vrouw heeft gezien, dat ze dan toch eens even samen alleen willen zijn. Dat begrijpen we toch allemaal wel. Hè? Maar het is niet zo. Dat gebeurt helemaal niet. Mozes gaat met zijn schoonvader de tent in. Mozes vertelde zijn schoonvader uitvoerig hoe de Heere omwille van Israël tegen de farao en Egypte was opgetreden. En ook welke moeilijkheden ze op hun tocht ondervonden hadden. En hoe de Heer hen daaruit had gered. En Jethro verheugde zich erover dat de Heer Israël zoveel weldaden had bewezen. En hen had gered uit de handen van de Egyptenaren. Geprezen zij de Heer dat hij jullie uit de macht van de Egyptenaren en de farao heeft bevrijd, zei hij. Dat hij het volk verlost heeft van de onderdrukking van de Egyptenaren. Er komt een geweldige lofprijs en een eer van Jethro voor alles wat de Heere God heeft gedaan. En dat is goed. Te midden van alles wat er gebeurt, om de Heere de eer te geven die hem toekomt. Want, zegt Jethro, door wie jullie, die Egyptenaren, door wie jullie met zoveel minachting behandeld zijn. Nu zie ik dat de Heer machtiger is dan de andere goden. Hij ziet het voor zijn ogen. Hij ziet het volk dat bevrijd is en daar is. En Jethro kan ook niet anders dan zijn handen opheffen en de Heer daarvoor loven en prijzen. Mozes' schoonvader Jethro bracht God een brandoffer en een vredeoffer en een Aaron en alle oudsten van Israël namen samen met hem aan het offermaal deel ten overstaan van de Heere God. En dan is dat dankoffer voorbij en dan komt er een nieuwe dag. En dan is Jethro nog steeds op visite en die kijkt gewoon eens rond, wat gebeurt hier allemaal? Belangstellend naar zijn schoonzoon, van, hoe doet hij het allemaal? Misschien kan ik er nog wat van leren. Nou, wij ook. Hoe het niet moet. En toen zijn schoonvader zag hoezeer hij door hen in beslag werd genomen, vroeg hij: waarom moet jij steeds voor iedereen klaarstaan? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de mensen van 's ochtends tot 's avonds om je heen verdringen, zich om je heen verdringen? En Mozes antwoordde zijn schoonvader: omdat het volk bij mij komt om God te raadplegen. Zie je nou niet, schoonvader, hoe belangrijk ik ben? En dat het echt allemaal voor de Heer is. En er is er eigenlijk maar één die zich dat goed realiseert, dat ben ik. Dus ja, het kan niet anders. Dat is toch eigenlijk vanzelfsprekend, vader Jethro. Dat moet u toch snappen. Het is toch allemaal voor de Heer. Dan valt toch alles weg. Alles. Ook je huwelijk, ook je kinderen. Is dat nou echt wat de Heere verlangt? Mozes zegt: als ze een geschil hebben, dan wordt dat aan mij voorgelegd. En dan beslis ik wie er in het recht staat. En vertel ik hun hoe Gods wetten en voorschriften luiden. Maar die oude schoonvader Jethro zegt: nee, Mozes, het is niet verstandig wat je doet. Je zult er nog onder bezwijken. Tegenwoordig zouden we zeggen, je loopt een burn-out op. En de mensen die bij je komen, ook. Dit is veel te zware taak voor je. Je kunt dat niet alleen aan. Luister. Ik zal je een goede raad geven. En mogen God je dan terzijde staan. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen. Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome mannen die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen en geef hun de leiding over groepen van 1150 en van 10. Zij moeten altijd over het volkrecht spreken. Belangrijke geschillen leggen ze aan jou voor. En in minder belangrijke geschillen doen ze zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten en door die samen met jou te dragen. Die last moet je verdelen en dan gaan jullie die last samen dragen. Als je het op deze manier aanpakt en als God het wil, dan kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan. Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat deze hem had aangeraden. Ja, soms krijg je wel eens een advies in je leven. Als het allemaal niet meer zo lekker loopt, zijn er wel eens mensen die iets tegen je zeggen. En dan is het toch wel belangrijk om er op zijn minst eens goed naar te luisteren. En dat deed Mozes. Hij koos uit heel Israël doortastende mannen aan, stelde ze over het volk aan. Hij gaf hun leiding over groepen van 1000, van 150 en van 10. En ze stonden altijd klaar om over het volk recht te spreken. En moeilijke zaken legden ze aan Mozes voor. En in eenvoudige zaken deden ze zelf uitspraak. Dus het ging zoals Jethro het had geadviseerd. En dan gaat Jethro weer naar huis. Maar hoe? Daarna deed Mozes zijn schoonvader uitgeleide en deze keerde naar zijn land terug. Wat moet dat hartje daar nou? Zien we dat? Er staat een hartje bij. Zou dat iets betekenen? Ja. Ja, want er staat in vers 27 dat Mozes deed zijn schoonvader uitgeleiden. Zijn schoonvader was gekomen met zijn vrouw en zijn twee kinderen. En zijn schoonvader ging terug. Alleen. Toen was er weer tijd voor het huwelijk. Was weer in balans gekomen. Jethro stelt Mozes de juiste vraag. Want wat vraagt Jethro aan Mozes? Mozes, als ik nou zo al die drukte zie en ik zie dat jij eraan ten onder dreigt te gaan. En dan stelt hij de vraag, wat zijn nou de dingen die dit veroorzaken? En dat is een hele goede vraag. Ik hoop dat je je daaraan wilt spiegelen. Als je zo na de vakantie, en ik schat in dat het niet zo lang duurt, dat vakantiegevoel gewoon helemaal weg is. Want je zit weer volop in het leven. En alles komt weer over je heen. En het is weer druk, druk, druk. Ja, zelfs druk voor de Heer, ik weet het allemaal wel. Het is allemaal druk. En op een gegeven moment heb je in de gaten, het gaat toch niet helemaal lekker. Maar durf je dan ook de juiste vraag te stellen, wat Jethro deed? Jethro zegt, laten we nou eens nadenken, wat zijn nou de dingen die dit veroorzaken? Waar zit de kern? Hoe komt dit? Dat is een hele goede vraag. Hij zegt, waarom moet jij steeds voor iedereen klaarstaan? Waarom ben jij de enige? Waarom houdt jij als enige zitting? Dus hij brengt het heel nadrukkelijk naar de persoon. Het gaat om jou, Mozes. En als je je daaraan wilt spiegelen en je stelt die vraag, wat zijn nou de dingen die dit allemaal veroorzaken? Dan gaat het om mij, dan gaat het om jouzelf. Het is zo makkelijk om op je heen te wijzen. Nee, wat zijn nou de dingen die het bij mij veroorzaken? Want de praktijk van jou en mijn leven is heel vaak, ik raak uit balans. En ik roep in die angst om me heen, in die verwarring roep ik om me heen, waarom raak ik nou zo gestrest? Of je roept het rondom je heen. Ik ben helemaal gestrest. Ook binnen het huwelijk komt het voor. Even nu, nee, geen kinderen nu. Neem jij die kinderen maar mee. Ga maar even weg, want ik ben helemaal gestrest. Zit er helemaal doorheen. Ja, misschien is dit nu nog een beetje moeilijk, want je hebt net vakantie gehad, dus je denkt, ach, ik ben helemaal in de rust. Nou, ik profiteer vanmorgen. Dat het duurt geen 3 weken en dan herken je al. Want in die wereld leven wij. Wij leven gewoon in een ontzettend drukke wereld. Waarin van alles en nog wat over je heen komt. Lang niet alles doe je zelf. Het gebeurt gewoon. En de praktijk is dat je helemaal uit balans raakt. En je vraagt jezelf af, waarom raak ik nou zo gestrest? En vervolgens vul je zelf het antwoord in. Het standaard antwoord in. We hebben daar echt een standaard antwoord voor. En dat antwoord heeft altijd te maken met tijd en met de ander. Daar gaat het altijd om. Want mijn leven is helemaal uit balans geraakt. Ja, ik kom gewoon tijd tekort. Ik moet dit nog doen en die heeft dat nog gevraagd. En ja, voor de gemeente ook nog dit. En dat, ja, dat is toch voor de Heer, dus dat moet zeker doorgaan. En ik raak ondertussen helemaal uit balans. Ja, ik kom gewoon tijd tekort. En het ligt altijd aan de ander, want ze hebben me altijd nodig. En ze kunnen gewoon niet zonder mij. Dus het heeft vrijwel altijd te maken, als ik in de stress zit, dan heb ik al standaard antwoord, het heeft met tijd te maken en met de ander. En bijna nooit ik. Als we helemaal uit balans geraakt zijn, dan komt het niet in ons op om er toch eens over na te denken van, wat zijn nou de dingen die dit allemaal veroorzaken? Wat kan ik daaraan doen? Want het ligt altijd aan de ander. En de grote vraag is dus, wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor de juiste balans in je leven? Wie is daar verantwoordelijk voor? Er is maar één antwoord. Dat ben je zelf. Dat ben ik zelf. Ik ben daar verantwoordelijk voor. En de belangrijkste tip voor jouw dagelijkse praktijk, straks krijg je er nog een paar, maar de belangrijkste tip voor jouw dagelijkse praktijk om die balans goed te houden is, besteed aandacht aan je relatie met je hemelse Vader. Besteed daar aandacht aan. En hoe kun je dat doen, of hoe, dat is toch wel een goede raad, zoek de stilte op om met hem alleen te zijn. En nou heb ik gelijk de spijker op zijn kop. Want dat is nou precies het moeilijkste. Dat kunnen we gewoon niet meer. Om de stilte op te zoeken om alleen met de Heer te zijn. Ja, maar denk je dan, ja, maar mijn werk moet ook doorgaan. Ja, ja, ja. Maar we zitten hier nou toch in de Albertse Waard. Ik zie die boer al met die grote stal met koeien. En toch weet ik boeren te vinden die zelfs in die stal wel een rustig plekje weten te vinden om alleen met de Heer te zijn. Nou, dan hoef je niet allemaal boer te worden, want dat lukt ook niet. Maar je kunt het ook in je eigen praktijk best eens erover nadenken. Als ik nou gewoon in de hectiek van mijn werk zit, waar kan ik dan ergens een plekje vinden waar ik eens even helemaal stil kan worden, zodat ik Gods aangezicht kan zoeken. Zodat ik met hem alleen kan zijn. Want God wil relatie in plaats van prestatie. Zoek de stilte. Zoek de stilte. En weet je wat een van de allergrootste boosdoeners is? Zal ik het je eens laten zien? Dat is dit ding. Nou, het is klein formaat. Er zijn er ook, die hebben ze in groot formaat thuis op tafel staan. Maar dat is gewoon hetzelfde. Zo'n ding. Dat is het grootste probleem waar we. En nou denken natuurlijk een heleboel mensen, ja, dat is de jeugd. Dat is voor de jeugd. Nou, zullen we dat vanaf vandaag niet meer zeggen? Moet u eens uittesten. Ik heb het pas gedaan toen, ik kom niet zo vaak op een station, maar af en toe. En toen zag ik een trein voor me staan. Die stond, een intercity trein, die stond op rond, dus twee lagen. En toen heb ik eens zo, toen kon ik zo door die hele trein heen kijken. En dan zie je een heleboel mensen zitten. En die hebben alle leeftijden. Ja? Dus niet alleen jong, maar ook grijze kopjes. Die zag ik ook zitten. En ze hadden allemaal, vrijwel allemaal, dezelfde houding. Dus laten we nou niet denken van, ja, dit heeft alleen maar met de jeugd te maken, want het is gewoon niet waar. Ik zie nu inmiddels ook de oudere generatie ook op visite komen en ook met het ding bij ieder piepje hem weer uit zijn zak halen. Dus laten we nou niet denken van, oh, nou krijgt de jeugd het even onderuit de zak. Nee, allemaal. En dat is de grootste boosdoener, denk ik, in de tijd waarin wij leven nu, waardoor wij niet meer die stilte kunnen zoeken. Dat verleren we helemaal. Dat is zo'n geweldig middel in handen van de Satan. Ik zal er heel duidelijk over zijn. Om ons helemaal aan dat www-ding vast te klampen. 24 uur per dag. en op die manier relatie te hebben met het net. Maar dat is niet wat de Heer wil. Als het gaat om de relatie die Hij wil, is dat offline. Zoek de stilte om een relatie met je hemelse Vader te hebben. Als je één geweldige stap wil maken om die balans in jouw leven goed te hebben, dan is dit de allerbelangrijkste. En nou komen we dus terug bij Psalm 27. Want daar is de tekst: mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. In andere vertalingen staat van uwentwege. Maar dit is gewoon helder. Wat zegt God zelf? Wat is nou wat de Heere God naar ons toeroept? Zoek mijn aangezicht. Ik wil relatie met jou. Dat wil ik. Daar verlang ik naar. En dat is zo goed voor jou. En nou zegt de tekst: mijn hart zegt tegen u, datgene wat u zelf zegt, mijn hart zegt: zoek mijn aangezicht. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. En wat ga ik nou zoeken? Nou, dat ik mag wonen in het huis van de Heer. Wonen is wat anders dan kamperen. Want kamperen doe je 1 week, 2 weken, langer. En dan gaat het tentje weer op zolder. Tot de volgende keer. Dat is kamperen. Maar wonen is permanent. Dat is voorjaar, zomer, najaar, winter, altijd. Dat is wonen. Het hele jaar door wonen, woon je in je huis. Dat betekent dat je doorlopend met iemand samen wilt zijn. Dat komt uit je hart. Ik wil wonen in het huis van de Heer. Ik heb een verlangen om met Hem relatie te hebben. Al de dagen van mijn leven. Niet alleen als ik gewoon eens even weer vakantie heb of weer eens een midweekje heb. Want dan kan ik weer eens helemaal tot rust komen. En dan kan ik heerlijk bij de Heer zijn. Oh, het klinkt allemaal zo geweldig, maar het is uit balans. Want dat is niet wat de Heer wil. De Heer wil dat we al de dagen van ons leven relatie met Hem hebben. God wil relatie in plaats van prestatie. En kom niet te makkelijk aan met die, ja, sorry hoor, met die vrome smoes. Ja, maar het was toch allemaal voor de Heer. Ik heb eens een keer, die oude zuster is al lang bij de Heer, tegen iemand horen zeggen die volop in dienst van de Heer was. Lieve jongen, zei ze, jij zegt wel dat het allemaal voor de Heer is, maar weet je wel zeker of het allemaal van de Heer is wat je doet? Al de dagen van mijn leven wil ik Hem zoeken. Waarom? Om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen. Als je een steeds groeiende, intieme relatie met de Heere hebt, ga je steeds meer van zijn grote liefde en barmhartigheid, waar we mee begonnen zijn vanmorgen, dat ga je daardoor ontvangen, ontdekken. Heer, u bent nog veel groter in uw liefde dan dat ik ooit had gedacht. Dat is een groeiproces om de barmhartigheid van de Heer, de liefde van God, om die te laten groeien in jou. Daar word je ook stabiel van. Dat helpt je echt. Dat zegt ook Psalm 27. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen, te onderzoeken in zijn tempel. Om bezig te zijn met het woord van God en te onderzoeken. Heren, heb ik vanmorgen deze boodschap van u gekregen? Als je je stille tijd hebt gehad en je hebt wat gelezen. Om er tijd voor te hebben om te zeggen, Heren, het was een geweldige boodschap vanmorgen. Ik heb er best van genoten. Maar u wilt er ook vast wat heel persoonlijks over tegen mij zeggen. Doe je dat wel eens trouwens? Of is het gewoon, ik heb het gelezen en ik heb het gesnapt of gedeeltelijk gesnapt. En het was erg mooi, ja, het was een mooi stukje vanmorgen, zeg je dan later. Ja, het was erg mooi. En als ik dan aan je zou vragen, en wat wilde de Heere daar nou mee tegen jou persoonlijk zeggen? Oh, ja, ja, dat is weer heel wat anders. Nee, dat is niks anders, want daar hebben we het woord voor. God spreekt tot ons door zijn woord. Wij hebben een God van woorden. We hebben echt een God van woorden. Door zijn woord is alles geworden. En God is nog steeds dezelfde in zijn woord. En daarin is de Heere God ontzettend persoonlijk. Hij kent jou, want hij heeft jou gemaakt. Ook allemaal door zijn woord. En hij weet precies wat er in jou omgaat. En hij weet precies wat hij door zijn woord tot jou persoonlijk te zeggen heeft. Doen we dat nog? Vragen we ons nog af als we een woord gelezen hebben. Ja, Heere, maar wat is dit woord nou voor mij persoonlijk? Dat hebben we nodig. En waarom hebben we dat allemaal nodig? Omdat we bij hem mogen schuilen. We mogen bij hem schuilen ten dagen van het onheil. Dus als er allerlei dingen op ons afkomen, in de hectiek van het leven, er dingen gebeuren die ons aan het wankelen brengen. Dat we het gewoon even niet meer weten. Dat we staan te schudden op onze grondvesten. Dan mogen we schuilen bij hem. Want God wil relatie. Dat betekent ook dat hij onze schuilplaats wil zijn. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een zandheuvel. Nee, op een rots. In de relatie die we met hem onderhouden, gaat hij ons op een stevig fundament neerzetten. Dan kunnen we tegen een stootje, raken we niet zomaar uit balans. Maar het begint natuurlijk wel met de keuze, met de beslissing die we zelf moeten nemen. Dat ik zeg, datgene wat u ook zelf zegt, zoek mijn aangezicht. God wil relatie in plaats van prestatie. Nou, dan nog een paar hele praktische tips die je daarbij kunnen helpen. Want dat helpt soms, hè, dat je gewoon eens een paar gewoon hele praktische tips krijgt. Want God wil relatie, hij wil geen burn-out in jouw leven. En als je niet weet wat een burn-out is, er zijn hier vast wel mensen die het wel weten. Ik weet het zeker trouwens. Moet je daar eens met mij gaan praten. Want ik weet zeker dat je één ding dat ze dan zeggen. Dan zeggen ze tegen je, nou, ik heb hem wel één ding voorgenomen. Dat nooit meer. Vijf tips. Tip 1. Stop met het multitasken. Dat betekent dat je 4, 5 ballen tegelijk in de lucht houdt. Want ja, dat kunnen we allemaal wel. Nou weet ik wel dat vrouwen meer dingen tegelijk kunnen dan mannen. Dat weet ik allemaal wel, dat weet ik allemaal wel. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat we gewoon eens op moeten letten hoe vaak we toch bezig zijn om dingen tegelijk te doen. Ook de dingen voor de Heer. Dat kan er ook nog wel bij. Maar ondertussen zijn we gewoon heel druk. En we denken ook nog dat het effectief is, maar dat is helemaal niet zo. Je kunt veel beter gewoon eens een, als er zoveel dingen op je afkomen, een lijstje maken en zeggen 1, 2, 3, 4, 5. En je schrijft het op. En dan kijk je nog eens naar het lijstje en zeg je, wat ga ik nou vandaag doen? Wat kan er ook morgen? Wat kan ook volgende week? Of wat hoeft misschien helemaal niet? Kan een ander ook. Dat is heel verstandig. De tweede tip is, ja, eet en leef gezond. En ik weet niet of het jullie wel eens opgevallen is, maar mensen die in de stress raken, weet je, het eerste wat ze niet meer doen, weet je wat dat is? Goed eten. Gezond eten. Want daar hebben we geen tijd meer voor. Of, nou, het smaakt me niks. En dan gaan we ongezonde dingen eten. Een beetje snoepen. Om je maag te vullen. Allemaal helemaal verkeerd. En doe een beetje aan beweging. Sport is wat. Ja, de derde tip heb ik het al over gehad. En ik zal je iets uit mijn eigen praktijk laten, een voorbeeldje geven. Dus je moet gewoon veel meer gaan zorgen dat je bepaalde tijden hebt dat je offline bent. Dat je gewoon dat ding uitgeschakeld. Er zit een uitknop op. Wisten jullie dat? Oké, er zit een knopje ergens op. Of je kunt ook gewoon dat internet kun je. Het is gewoon maar vloep. En dan is het gebeurd. Dan ben je eruit. Dus het is niet moeilijk hoor. Het is gewoon vloep. Weg. En dan ben je offline. Dan ben je helemaal weg uit www. www. Dan ben je helemaal uit weg. Maar heel makkelijk. Nou, één voorbeeldje. Ik heb het ook maar van een ander gekregen, maar ik vond het wel een goed voorbeeld. Ik had, ja, ik dan hoor, de vervelende gewoonte als ik uit bed kwam. En dan ga ik altijd het ontbijt klaarmaken. En dan in die tussentijd, even kijken. Nou, dat is gezellig aan het ontbijt. Dat is echt voor de onderlinge relatie heel goed, maar niet heus. Want dan gaat het gesprek over, ja, ik heb al een mailtje gekregen over of een appje van dit of dat. Of ik lees een mailtje dat ik denk, oeh, het zal daar aan de hand zijn. Nou, dan ga ik verder lezen. En Martine zit te wachten achter het bord. Die zegt, gaan we nou nog ontbijten? Zeg ik, ja, even lezen. Helemaal verkeerd. Helemaal verkeerd. Dus wat heb ik mezelf aangeleerd? Hij gaat royaal na het ontbijt voor de eerste keer aan. Moet je ook eens gaan doen. En kom nou niet aan met het nieuwe werken. Want ik weet hoe het werkt hoor. Dat is wel de jonge wereld. Want in het nieuwe werken moeten we gewoon 24 uur per dag beschikbaar zijn van de baas. Maar het nieuwe werken houdt ook in dat jij gewoon af moet krijgen wat je afgesproken hebt. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Dus als jij daarin de keuze maakt om dat ding gewoon bepaalde tijden af te zetten en je baas heeft wat te tokkelen, dan kun je zeggen, ja, ho even, wij hebben wel een afspraak dat ik mijn werk binnen die tijd, dat komt er gewoon voor, daar heb je toch niks over te klagen. Dan bepaal ik wanneer ik wel of niet aan www hang. Je moet ook een beetje autoriteit hebben, hè. En dan mag je er ook best, als die zegt, van, nou, waarom moet het nou zo nodig, dan zeg je, omdat mijn hart heeft besloten om Gods aangezicht te zoeken. En daar heb ik tijd voor nodig. Daar heb ik ook tijd voor nodig. En ik bepaal hoe ik met mijn tijd omga. Nou, wordt een leuk gesprek met je baas. Tip 4. Word eens een project minimalist. Want wij hebben toch een beetje dat prestatie, dat calvinistische in ons van om zoveel mogelijk te willen doen. Ga dat nou eens omdraaien. Hoe kan ik nou vanaf vandaag gewoon eens wat minder gaan doen, terwijl ik gewoon toch dezelfde blijf. Maar gewoon eens wat minder doen. En weet je wat daarbij helpt? Dat is de laatste tip. Het antwoord nee is helemaal geen fout antwoord, dat denken wij. Ja, je kan toch geen nee zeggen. Zeker niet als het voor de Heer is. Dat kan je toch niet maken? Dat hoort toch zo? Nou, dat is maar de vraag. Want wie is er verantwoordelijk voor de balans in jouw leven? Jij. En als jij de keuze hebt gemaakt om te zeggen, Heere, ik heb Psalm 27 heel goed begrepen. Van uwentwege wat u zelf zegt, dat wil mijn hart ook zeggen. Dat zegt niet mijn mond, maar dat zegt mijn hart. Dat is heel wat anders. Als je deze tekst leest en je zegt, ja, mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht, want dat wil ik wel zeggen. Dan is die tekst waardeloos. Wist u dat? Die tekst heeft pas waarde als wat je zegt uit je hart komt. Het is mijn hartsverlangen, datgene wat God zelf ook zegt. Ik wil uw aangezicht zoeken. Het moet uit je hart komen. In Psalm 105 staat bijna hetzelfde. Daar staat, vraag naar de Heere en zijn kracht, zoek zijn aangezicht voortdurend, steeds. Door elke dag heen, door je hele dag heen, zijn aangezicht zoeken. Kan dat? Ja, dat kan. Ook als je volop aan het werken, ja, dat kan. Gods aangezicht zoeken, steeds in connecting zijn met Heere, wat komt er nou allemaal over me heen? Ook in mijn werk hoor, wat komt er nou allemaal over me heen? Heere, wilt u me wat zeggen? Wilt u me wat duidelijk maken? Voortdurend. Nou, tenslotte, als we het over balans hebben. Balans bereik je, die bereik je niet, een goede balans. Een balans is een vaardigheid. Dat moet je gewoon continu blijven doen. Dus je kunt niet op een bepaalde dag zeggen, nou weet ik het hoor, hoe ik over zo'n koordje heen moet lopen. Nou heb ik het geleerd. Dus klaar met leren, nu weet ik het. Nou, ik kan je garanderen dat je er binnen de kortste keren aflicht. Balans is een vaardigheid. Daar moet je steeds mee bezig zijn. Mijn hart zegt dagelijks tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Waarom? Nou, dat is echt een hele duidelijke boodschap. God wil relatie. Hij wil relatie. In plaats van prestatie. Zullen we stil worden? Wat bent u, Heere God, Vader in de hemel, een geweldig, barmhartig God. Wat zijn uw barmhartigheden oneindig groot. Want zoals u naar de wereld van 2017 rondom ons heen kijkt, waarin we tijd hebben voor van alles en nog wat, behalve voor u, dan nog komt u in uw barmhartigheid naar ons toe en zegt u, zoek mijn aangezicht. U zegt niet, nou, wat heb je er nou van, hè? Die burn-out heb je zelf om gevraagd, is je eigen schuld. Zoek het maar lekker uit. Dat doet u niet. U komt ook vanmorgen naar ons toe nadat we zo'n heerlijke vakantie misschien hebben gehad en genoten hebben van de rust en de stilte. En dan zegt u, en dat wil ik nou altijd. Dat wil ik nou altijd met jou. Die rust, die stilte. Kijk naar mijn zoon. Let op hem. Let hoe hij, toen hij op aarde was, door het leven ging. In de hectiek van alles rondom hem heen stuurde hij zijn discipelen weg en zei hij, en nu wil ik alleen zijn. Ik ga naar de bergen. Ik ga zoeken het aangezicht van mijn hemelse Vader. En ik bid u, hemelse Vader, dat u dat beeld imprint in onze gedachten, dat we niet weer het nieuwe seizoen in rennen. Heel enthousiast, vol ambitie. Want ambitie is ook een modewoord. Welke ambitie heb jij? Heere, laat dan het antwoord zijn, de ambitie die ik voor dit nieuwe seizoen heb is, dat ik zijn aangezicht zal zoeken. Dag na dag. Om in zijn vrede en in zijn rust te zijn. Ook als er van alles en nog wat over me heen komt. Dat ik bij hem zal schuilen en dat hij mij op een rots zal plaatsen. Dat is mijn ambitie. En ik bid u dat u ons wilt zegenen in die ambitie. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen.